Gemeente van Jezus Christus, volwassenen, jongeren en kinderen hier in de kerk, met vele anderen buiten dit kerkgebouw, die met ons meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Anker uit Nieuwekerk aan de IJssel. Week in, week uit is de kerk op vrijdagmorgen open, tussen 10 en 12 uur. Daar kan iedereen binnenlopen om de stilte te zoeken, en afzondering van het rumoer van deze wereld, om een gesprek aan te knopen over wat u bezighoudt, of gewoon eens rond te kijken. Iedereen is hier welkom. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor het werk van de stichting Timon. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is lied 5, vers 9 en 10 uit Weerklank. De Heere God regeert. Zijn goede trouw fundeert een rijk voor al de zijnen. Ze zijn gerust en stil, maar wie het boze wil zal in de nacht verdwijnen. Deze versen zijn een bewerking van de lofzang van Hanna, die uiteindelijk een kind kreeg van de Heere. Deze Samuel mocht God gaan dienen. Daarvan spreekt ook vers 10, dat ook wijst naar Jezus en spreekt van het roemen in de Heer. Zijn vredevorst zal heersen. Vers 9 en 10 van lied 5 is ons aanvangslied. We wensen elkaar hier in de kerk, thuis of op een andere plaats een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die het trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen de woorden uit Psalm 89 en daarvan het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. De woorden uit Psalm 89 en daarvan het derde vers. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we in deze avonddienst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we door in te stemmen met de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. En u mag daar op antwoorden door te zingen de woorden uit Psalm 48 en daarvan het zesde vers. Want deze God is onze God. Psalm 48 en daarvan het zesde vers als antwoord op ons belijden. En ieder spreekt dan in zijn of haar hart als volgt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Maar dat we de Bijbel open doen om daar te lezen wat centraal staat in de verkondiging, willen we weer stil worden voor God. Laat ons samen bidden. Ja, Heer, zo mochten we deze woorden zingen, want deze God is onze God. En we mochten die woorden uitspreken. En dat het ook uitzingen, ook heel persoonlijk. Als een antwoord op ons belijden, op uw Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo met elkaar op deze avond hier samengekomen en thuis met ons mee verbonden, mochten belijden dat wat we in de kern geloven. In wie u bent voor ons. In wie u bent, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat we zo ook geloven dat u in uw Geest ons nabij bent, hier in ons midden aanwezig. En we danken dat u ons hier hebt samengebracht op de avond van deze eerste uurdag. We danken u dat we deze dag uit uw hand hebben ontvangen. Dat na een week van bezig zijn en dat wat we allemaal hebben mogen doen, er een nieuwe week aanbreekt, waar u ons dan de rust geeft. Ons in de stilte brengt, hier van dit Godshuis. En we danken u daarom dat u ons niet voort laat rennen, maar dat u ons stilzet. En dat een dag als vandaag zo haaks mag staan op die andere 6 dagen. Waar we bezig mogen zijn met onze gaven en talenten, bezig mogen zijn op de plek waar u ons hebt gegeven. Ook als we op hoge leeftijd zijn gekomen, ook dan heeft u ons een plek waar we wonen en leven en zijn mogen. Maar vandaag geeft u ons de rust en de stilte. Een moment om bij te komen. Maar bovenal om aan uw voeten te zitten. Een dag die afgezonderd is, zoals van de andere dagen. En wij danken dat u ons op deze dag ook zo uitdrukkelijk wil aanspreken. Maar het ook ons wil geven, het op de lippen wil leggen als we met elkaar mogen zingen. Om uw naam groot te maken, om u de eer te brengen die u toekomt in wie u bent. En zo brengt u ons hier samen. En dan weet u hoe wij zijn opgekomen hier naar uw huis. Ook als morgen weer een nieuwe dag aanbreekt, een nieuwe week voor ons ligt. Wat kunnen we daar soms ook wel weer vol van zijn. In alles wat ons bezighoudt, of we nu jong zijn of ouder. Allemaal hebben we een agenda en onze gedachten kunnen daar naar uitgaan als die misschien ook wel weer vol staat in die week die voor ons ligt. En daarom bidden we, geef u ons een moment van rust vanavond. Een moment als we uw woord mogen opendoen en dat we daar in uw stem horen. En dat u tot ons spreken wil. Vanuit de geschiedenis van heel lang geleden. Maar dat daar woorden in staan, of vooral dat u zich daarin bekend maakt in wie u bent. En dat we die woorden, Heer, ons ter harte nemen. En dat we die woorden die we met elkaar delen mogen, dat die ons mogen aanmoedigen. Om te leven vanuit geloof. En dat die woorden, Heer, tot versterking van ons geloof mogen zijn en dat we erdoor bemoedigd en getroost worden. Ja, Heer, u bent een hartekenner. U weet wat we nodig hebben en daar bidden we u dan ook. Wilt u dat woord aan ons hart toepassen? Heer, zo bidden wij en we doen het in afhankelijkheid. Maak uw geest zo vol van ons en dat uw geest zo ook werkt in onze harten en levens. Daarom wees bij ons als we hier in de banken zitten en horen mogen, mee mogen bidden en zingen. En ook als u hier op de kansel staan, geef dat uw geest ook zo en woorden mag geven om te spreken. Wees bij de organist, de koster, beeld en geluid, allen die een taak hebben in deze eredienst. Heer, wij bidden in afhankelijkheid. Om Jezus Christus wil alleen. Amen. Ik lees met u vanavond 2 gedeelten. Allereerst lezen we de woorden uit Richteren 6. Eerste deel over Israël die verdrukt wordt door de Midianieten en de Amalekieten en Gideon die daar ook is en aangesproken wordt. En vervolgens lees ik met u enkele woorden uit Efeze 2. Maar eerst lees ik met u Richteren 6. We lezen daar de woorden, maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En toen gaf de Heere hen over in de hand van Midian, 7 jaar. Toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn, en de grotten en de bergvestingen. Want het gebeurde, telkens als Israël gezaaid had, dat Midian optrok, ook Amalek en de mensen van het oosten trokken tegen hen op. En dan sloegen zij hun kamp tegen hen op en deden de opbrengst van het land teniet, tot waar men bij Gaza komt. En zo liet hen Israël niets over om van te leven, geen schaap, geen rund en geen ezel. Want zij trokken op met hun vee en hun tenten, zo talrijk als sprinkhanen kwamen zijn, zodat men hen en hun kamelen niet kon tellen. En ze kwamen in het land om dat teniet te doen. En zo verarmde Israël zeer vanwege de Midian. En toen riepen de Israëlieten tot de Heere. En het gebeurde toen de Israëlieten vanwege Midian tot de Heere riepen, dat de Heere een man die naar de Israëlieten zond en een profeet die tegen hen zei, zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slavenhuis geleid. En ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van ieder die u verdrukte. En ik heb hen van voor uw ogen verdreven en hun land aan u gegeven. En ik zei tegen u, ik ben de Heere uw God. Vrees de goden van de Amorieten niet, in wie land u woont. Maar u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. En toen kwam een engel van de Heere en nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abishariet, Joas, toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. En toen verscheen de engel van de Heere aan hem en zei tegen hem, de Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem, och mijn Heer, als de Heere met ons is, waarom is dit ons alles dan overkomen? En waar zijn al zijn wonderen waarover onze vader ons verteld hebben? Toen ze zeiden, heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Toen wendde de Heere zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Hij zeide tegen hem, o mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is de armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heer zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan, alsof het maar één man was. Tot zover de woorden uit Richteren 6. Vervolgens lees ik met u enkele versen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Dan lees hoofdstuk 2, de eerste versen daaruit. Efeze 2, en we lezen vanaf vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij alle voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en wij waren van nature kinderen der storms, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is een gave van God. Niet uit de werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover de woorden uit Efeze. We denken vanavond na over de woorden uit, vooral de woorden uit Richteren. En we willen eens kijken naar die tekst. Ik weet niet of u misschien wel deze richter kent. Gideon is natuurlijk wel een van de bekendere richters. We willen eigenlijk eens naar deze geschiedenis kijken. Wat gebeurt daar nu? En God reageert, God spreekt. En Gideon reageert daarop. Dat willen we eens peilen. Wat daar gebeurt. Maar vervolgens dan probeert dat ook naar ons toe te trekken. Dat wat daar gebeurt, heeft dat dan ook nog betekenis voor ons nu, zoals wij hier vanavond zitten. Daar wil ik met u over nadenken. Voordat we dat doen, zingen we de woorden uit Psalm 103. En we zingen de versen 2 en 4. Psalm 103, vers 2 en 4. Als antwoord op de verkondiging zingen we straks de woorden uit Psalm 86 en daarvan het derde en ook het zesde vers. Psalm 86 vers 3 en 6 als antwoord op de verkondiging. Gemeente van Christus. Allemaal kennen we denk ik de beelden die van tijd tot tijd steeds naar ons toe komen op de journaals. Daarvan de oorlog in de Oekraïne. De gevechten die nu nog steeds plaatsvinden daar in de steden. Je ziet er de soms platgebombardeerde huizen. De steden die daarmee als een soort spooksteden zijn geworden. Maar in die beelden zie je ze soms ook komen, hè? De moeders en kinderen en de ouderen van dagen. Die ergens proberen om in die steden, in al dat gevecht wat daar plaatsvindt, uiteindelijk nog te overleven. Soms wonend in half ingestorte huizen. En je ziet dat ze proberen om met elkaar daar toch nog, nou ja, in de chaos enige orde aan te brengen. En het ergens uit te houden. Veelal machteloos, nou ja, overgeleverd, levend, zonder hoop. Zonder enig toekomstperspectief, zeker als het nu allemaal langer gaat duren. En je ziet hen. Nou, iets aan dat beeld wat u misschien dan hebt, zoals ik dat voor u schets, dat zouden we ook kunnen zien als u, zeg maar, helemaal terug zou gaan en daar in de tijd van de richteren ook rond zou lopen. Of al zouden er beelden van die tijd naar ons toe komen. Daar is het dezelfde chaos. Buurvolken die binnenvallen, die de oogst stelen, dieren in beslag nemen. En de Israëlieten, ze kunnen niks anders dan op de vlucht om hun vege lijf te redden. En wat doen ze? Ze kunnen niks anders dan wonen in grotten en bergholen, zo staat het. En om maar iets te eten of te drinken, misschien wel nauwelijks dan dat. En we zouden zeggen, economisch gezien zit Israël aan de grond. Ze heeft niets meer en ze houdt niets meer over. Ja, want telkens weer komen die Midianieten weer opzetten. Als je dat wat van afstand leest en, nou ja, je zou nummer die 31 er eens bij lezen. Dan zou misschien iemand die er weinig met Israël heeft zeggen van, nou ja, ik begrijp die Midianieten wel. Dat ze geen kans onbenut laat om Israël dit aan te doen. Want als je dat hoofdstuk leest in nummer 31, dat moet u nog maar eens doen, dan is hen een behoorlijke slag toegebracht. De mannen zijn daar omgebracht als Israël hen aanvalt. Vrouwen en kinderen worden weggevoerd. De vrouwen die gemeenschap hebben gehad met een man worden omgebracht. En onder de kinderen blijven alleen maar het vrouwelijk geslacht over. En alles wat waarde heeft, wordt weggeroofd en het tentenkamp wordt door Israël platgebrand. Ja, die Midianieten, zij hebben wel met Israël een rekening te vereffenen. En ze hebben geen enkel pardon in dat wat zij nu met hen doen. Dat als de oogst dus rijk is, dan komen ze op als sprinkhanen. Met zoveel en ze roven alles wat los en vast zit. En dan trekken ze weer terug en ze leven hun leven totdat Israël, nou ja, misschien weer iets heeft opgebouwd. Er is iets is gaan groeien en dan komen ze weer. En de Israëlieten, ze zitten op de puinhoop. En ze hebben niets meer, nou ja, dan enkel nog hun eigen leven. Ja, is dat inderdaad wat hen overkomt? Nou ja, als je het zo leest, dus wel. En je vindt daar alles van, hè? Als je dit leest, dat wat Midian doet, maar ook als je dan, nou ja, zo'n nummer 31 erbij leest. Je vindt er van alles van. Doet God dit zijn volk aan? Laat hij hen overkomen? Het kan ook zomaar zijn dat als je deze dingen leest, in dat wat er gebeurt, dat Israël in de crisis zit hier ook. Kun je het soms zomaar op je eigen leven betrekken. Als je zelf je in de crisis bevindt. En je dan denkt, is de Heere dan zo? Nou, in deze geschiedenis moeten we dan wel alles lezen en niet te snel ergens in de geschiedenis binnenstappen. We moeten ook die eerste regels lezen. Ook die. Maar de Israëlieten deden wat kwaad was in de ogen van de Heere. En als gevolg daarvan geeft inderdaad God Midian de ruimte om zich uit te leven, zou je kunnen zeggen, op de Israëlieten. De Heere geeft hen aan hen over. Ja, dan zou je kunnen zeggen dat Israël in eerste instantie wat afwachtend zijn. Je ziet ze wat ze doen, hè, ontvluchten. Iets van zelfredzaamheid. Gideon die probeert, zo lezen we ook, hè, in het geniep nog in zo'n wijnpersbak wat tarwe uit te kloppen. Om misschien ook de komende maanden misschien nog iets van meel te hebben om een brood te kunnen bakken. En ze hebben het een lange tijd uitgehouden. 7 jaar lang laten ze dat land leegroven. Maar er komt toch ergens zo'n moment dat ze zeggen, maar nu houden we het niet meer vol en we houden het niet meer uit. En uiteindelijk gaat ze vanuit die ellende maar tot God roepen. En dat doet ze inderdaad. Zeker. En dan? Ja, als ze tot God roept in die ellendige situatie waarin ze zit. Nou ja, het is wel opvallend wat er dan gebeurt. En dan moet je letten op die versen 7 tot 10. Als je de hele Richteren zou lezen, al de Richters zoals we die in het Bijbelboek Richteren staat, dan zie je dus iets van een cyclus. He, een terugkerend patroon. Het volk leeft zijn leven, maar ze gaat dan de afgoden dienen. Niet in plaats van God, maar erbij. En dan komt een moment dat ze dan weer onderdrukt wordt. En dan roept ze tot God en God zendt dan een verlosser, een richter. Die zendt hij in en die bevrijdt dan het volk. En dan hebben ze weer een periode rust. Soms 4 jaar, soms 40 jaar, soms langer. En nu lezen we hier bij Gideon. En misschien is dat wel, nou ja, toch wel een soort verrassend. Dat als Israël dan uitziet naar een verlossing. He, iemand die hem bevrijdt van deze onderdrukker, van deze Midianieten en die Amalekieten. En wat doet de Heere dan? Dan roept hij niet direct een richter, maar hij stuurt een profeet. Ja, is dat niet vreemd wellicht? Want stel, een situatie misschien bij uzelf, hè? Je doet een dringend beroep op een huisartsenpost. Er is een levensbedreigende situatie, het is crisis, kritiek en dan bent u daar en dan nou ja, wacht u af en dan op een goed moment gaat de deur open en dan komt er geen arts die u gaat helpen, maar staat er een dominee in de deuropening. Je zou zomaar als je die situatie ervoor beeld denken van ja, maar daar zie ik dan niet op te wachten. Nou, ergens zoals hier dan. En toch een profeet. Er komt een profeet in plaats van een richter die gaat verlossen en hen uit de misère helpt. Maar is het dan ook niet omdat wat er gebeurt daar, die woorden waar we misschien een streepje onder zouden moeten zetten, die woorden, zo verarmde Israël zeer vanwege de Midianieten. En dan lezen we in vers 7, toen de Israëlieten vanwege Midian tot de Heere roepen. Vanwege Midian. Moet je op je in laten werken. Vanwege Midian zij die rooftochten op hen pleegden. Plunderingen, hongersnood is er door ontstaan. Ze moeten op de vlucht. Omdat dat wat dat gebeurt, daarom roepen ze naar de Heere. Nou, begrijpelijk als je dat dan zo leest en je probeert het je in te leven, dan zeggen we, ja natuurlijk, dat snap ik natuurlijk ook wel. Stel dat, nou ja, je ziet de beelden daar in die oorlogsgebieden, je denkt, als ik daar woont en leven zou, zou ik dan ook niet vanwege die ellende door de onderdrukken van een ander volk, zou ik dan niet roepen naar God, verlos mij? Jazeker wel. Maar zou het ook niet in deze geschiedenis zo kunnen zijn dat God iets in hen mist, in hun roepen? Want ja, er klinkt wel de pijn door van hun roepen, de crisis waar ze in zitten. Dat ze geen eten hebben, geen plek om te wonen. Dat alles geplunderd wordt en ze niets overhouden. Maar zou ik zeggen, maar die eerste regel dan? Moeten ze ook niet iets met die woorden slecht doen in de ogen van de Heer? Is het daarom niet dat de Heer zendt die profeet? Wie hij is, weten we niet. Wordt ook niet genoemd bij zijn naam. Het gaat ook niet om de persoon, maar het gaat om de boodschap. Nog belangrijker namens wie hij spreekt. Want ziet het gebeuren wat de Heer hier doet bij dit moment waar Israël daarin zit. Dat door een profeet te zenden wordt ze herinnerd aan het feit dat van datgene wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Dat is ook wat de profeet deelt. Jullie zijn bevrijd uit Egypte. Het ligt al lang achter jullie, maar eens zijn jullie daar uit dat slavenleven bevrijd. En God heeft jullie uit die verdrukking van die farao, die tiran die daar leefde, heeft hij jullie weggehaald. En hij heeft jullie het leven gegeven in het beloofde land. Die belofte woorden van God hebben geklonken en het is waarheid geworden. Nou ja, niet omdat ze dat nu vergeten waren. Zie maar naar vers 13, de engel, als de engel dan van de Heere spreekt naar Gideon, de Heer is met u, nou ja, dan deelt Gideon dat ook. Nou ja, die zegt van ja, de Heer is met u. Nou, waar is hij dan? Waar is hij dan? Was hij hier maar? Want dan was ons dit niet overkomen. Wat is er nu van al die wonderen die hij eens in het verleden heeft gedaan, daar waar we van gehoord hebben, van onze vaderen die dat hebben verteld? En je ziet Gideon daar staan. Ergens die geschiedenis die hij kende, dat wat met de vader is gebeurd, en maar hoe dan? En toch is dan ook maar weer de vraag, is de reactie van Gideon dan terecht? Want waar draait het nou om, hier bij dat volk Israël? Nou ja, hun ellende, die slavernij van onderdrukking zou je kunnen zeggen door de Midianieten. Het is alsof dat de profeet zegt, dat had er helemaal niet hoeven te zijn. Zie maar naar het verleden. Jullie zijn verlost en jullie zijn gezet in het beloofde land. God heeft gedaan wat hij heeft toegezegd. Alles is al verlossing. Aan de Heere ligt het niet. Let op die herhaling. Ik heb u. Het is God die handelde en gehandeld heeft. Hij heeft hen in het beloofde land gezet, maar Israël ze zondigt. Ze was, zou je kunnen zeggen, godsdienstig religieus, inderdaad. Ze heeft haar offers gebracht. Maar uiteindelijk houdt ze de dienst van de Heer niet zuiver. En ze gaat allerlei goden dienen. En God wil niet op de tweede plaats komen te staan. En de profeet zegt dat dan ook. Maar u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. Wel naar al die andere stemmen die klinken. Wel naar die. Het is de profeet die het hier als een aanklacht, als een beschuldiging, het Israëlieten voorhoudt. Gods heiligheid staat het niet toe dat die zonde die jullie begaan, dat het ongestraft blijft. Hoe jullie er ook over denken, God neemt de zonde van de mensheid wel zwaar op. Valt het u ook op als de profeet hier gaat spreken, dat hij dat niet ingetogen doet? Of wij zouden zeggen dat hij dat niet heel pastoraal, nou ja, aanvliegt. Want hij spreekt dan ook niet hoe moeilijk zij het hebben en hoe zwaar het leven inderdaad voor hen is. Nee, wat hij wel doet is spreken in wie de Heer is. Het is niet Gideon en de Israëlieten die hier direct in het middelpunt komen te staan. Zo van, ja, jullie sores en jullie zieligheid. En dat wat jullie mee moeten maken en door moeten maken. Niet maar een maand, maar al 7 jaar lang. Nee. Hij deelt in wie de Heer is en hij zegt, jullie hebben niet naar hem geluisterd. In die zin is het wel een confronterende boodschap die de profeet hier komt brengen. En toch, ondanks dat alles. Ondanks dat alles. Zegt God niet tegen Israël door de profeet heen. Omdat jullie niet hebben geluisterd. Kijk maar. En zoek het nu maar uit. Dit is wat jullie ervan gemaakt hebben in jullie leven. Je hebt het over jezelf afgeroepen. En als je niet naar mijn stem wil luisteren, maar wel naar al die andere stemmen, ga je gang en leef je leven. Ja, en als je nu in de pinerie zit, nou ja, zoek het dan ook maar uit. Nee. Nee. Zien we hier niet Gods genade schitteren? Onverdiend. Dat hoe het volk zich ook heeft opgesteld, niet naar die stem van God heeft willen luisteren en kwaad doet in de ogen van de Heere, dat tot God in genade weer naar hen omziet. Bewogen is met hen en zich over hen ontfermt. En dat is wat God wil duidelijk maken. Door het spreken van de profeten heen maakt hij hen inderdaad dan ook wel weer bewust van dat wat ze hebben gedaan. En hij roept dat volk inderdaad dan ook op. En tegelijkertijd, God is niet uit op hun ondergang. Om hen als het ware door de profeet het laatste zetje te geven. Nee. Nee, het volk lijdt. Inderdaad, maar God wijst hen daarop. Jullie lijden, maar wel aan de gevolgen van de zonde. Maar niet aan de zonde zelf. Het volk zit inderdaad aan de grond. Het is hopeloos, wanhopig in alles wat ze kwijt is. Vanwege de Midianieten. Maar ze vragen zich daarmee niet af of de Heere gekwetst wordt in hun omgang met God. In de relatie tot de levende Heere. De focus van de Israëlieten is horizontaal. Hun eigen leefwereld is ingestort. Er is geen levensvreugde meer, en zeker niet nu het al 7 jaar duurt. En omdat alles dat wat hen wordt afgenomen en ze geen toekomstperspectief meer ziet, gaat ze roepen. Laat de Bijbel dat niet heel duidelijk zien, misschien wel juist ook vanuit zo'n geschiedenis als deze, ook aan ons. Als het gaat om spijt en inkeer. Dat als we spreken over spijt in relatie tot zonde, er dan zo vaak gaat over onszelf. Als de crisis in ons leven binnenslaat en je beperkt wordt en je misschien wel erkennen moet, mijn leven is verwoest. Nou ja, door dat wat u overkomt. Of misschien wel uw hart gebroken omdat een relatie verbroken is, door eenzaamheid misschien, dat je treft. Maar dat het dus vooral gericht is op dat wat je zelf overkomt. En geen uitweg meer ziet. Maar inkeer gaat over God. Het verdriet dat hem is aangedaan. Dat hij de schepper en verlosser geminacht is. En dat zijn voortdurend aangeboden verlossing als heel gewoon gezien wordt. Vergeven is toch immers Gods werk. Dus ja, je doet zonde. Nou ja, dan weten we wel. God vergeeft natuurlijk. Natuurlijk doet hij dat. Dat heeft hij toch eens gedaan en die belofte spreekt hij uit. Dus je kunt gewoon overgaan tot de orde van de dag. Denken we. Nou, ergens iets als dat. De roep om hulp van de Israëlieten maakt dat duidelijk dat ze wel spijt hebben. Spijt over dat wat ze zijn kwijtgeraakt. En dat ze dat weer terug willen hebben. Maar ze gaat niet over dat inkeer. Over hoe zij gedeeld hebben met God en de afgoden. En die verbroken relatie tussen hen en God. Dat ervaren ze niet als God. En die woorden van de profeet. Je zou kunnen zeggen dat moet leiden tot inkeer. Omkering naar God toe. Niet zien alleen maar dat wat voor ogen is. Maar ze moeten omhoog zien naar de levende God. Misschien is dat ook wel een belangrijke vraag, of misschien wel een spiegel voor ons. Hebben wij nu ook spijt van de gevolgen van onze zonde? Of is het geworden tot inkeer naar God, de geest je liet zien, die breuk tussen God en ons? Omdat wij met de zonde die wij doen, dat wij dagelijks God daarmee op zijn hart trappen. Alleen is de vraag, peilen wij de diepte daarvan? Want de Heer, Hij is bewogen en betrokken. De Heere God ontfermt zich over ons en wil een relatie met ons aangaan. Iedere zondag mag ik het horen als de 10 geboden worden uitgesproken. Ik ben de Heere, u en jouw God. God is bewogen met ons en is uit om ons het leven te geven. Een leven tot in eeuwigheid. Misschien een beeld om dat duidelijk te maken. Voor jullie misschien wel als kinderen. Over gevolgen van de zonde en de zonde zelf. Natuurlijk weten jullie ook wel dat je, nou ja, je mag niet zomaar een zak snoep uit de kast pakken. Nou doe je dat wel en je verstopt het ergens. Je denkt, nou ja, daar kan ik later wel wat mee, in de avond of zo of in de nacht. Alleen ongezien neemt je moeder die zak snoep mee. Ze ziet hem liggen als er daar wat in de kast ligt. En s'avonds, nou ja, misschien word je wel naar je bed nog gebracht, of misschien je moeder heeft het erover als je naar boven gaat, tijd is om naar je bed te gaan, en dan begin je moeder erover. En uiteindelijk, je ontkent natuurlijk eerst, natuurlijk doe je dat niet, en heb jij dat niet gedaan, dat is altijd die ander. Maar op een goed moment kom je erachter even in dat gesprek, dat je, nou ja, ontkennen heeft echt geen zin meer, want je moeder weet het gewoon. Alleen in dat gesprek zie je opeens bij je moeder een traan in haar ogen. Omdat het haar verdriet doet. Niet alleen omdat je die zak snoep hebt meegenomen en dat je er al vaak genoeg van hebt gezegd dat het niet zomaar mag. Maar dat je ook nog eens keihard zit te liegen. En misschien zonder iets te zeggen loopt je moeder bij je vandaan. Misschien de slaapkamer wel uit. Ze doet zachtjes de deur dicht. Maar dat is nog wat je ziet. Je moeder die een traan laat om dat wat jij doet. Nou, wat doet nou meer zeer? Het gevolg van, nou ja, dat je moeder die zak snoep hebt gehad en dat je denkt van ja, maar nou lig ik hier op mijn bed en ik had zo uitgezien naar die zak snoep om dat op te eten. Of doet het nou meer zeer dat je je moeder hebt zien weggaan? En dat je zag dat je moeder, nou ja, iets van emotie toonde. En dat ze wegliep zonder iets te zeggen. Nou, ik denk dat, en ik hoop het tenminste wel, dat jullie allemaal zullen zeggen, nou die zak snoep die kan maar gestolen worden. Die heeft geen waarde meer, maar dat je eigenlijk wil dat het tussen jou en je moeder weer goed komt. Dat je iets met haar weer delen kan. Dat het weer, nou ja, weer heel wordt om het zo te zeggen. Ik denk dat we dat zoiets als dat hier kunnen zien. In dat wat de Heere doet. Hier in Richteren 6. De Heere duidelijk wil maken aan het volk Israël. Dat zij wel roep enkel om wat Midian doet. En dat ze die gevolgen heeft. Je zou kunnen zeggen dat ze dus niets meer heeft. Daar waar ze misschien naar zo verlangde en waar ze met vreugde uit leefde. Maar God wil hen duidelijk maken dat ze niet ziet dat die verbroken relatie tot God, dat Israël hem op het hart trapt en hem pijn doet. In het dienen van de afgoden en een zondig leven leidt. En dat is misschien wel waarom de profeet kwam. Om hen dat te doen inzien. En wat gebeurt er dan met die woorden van de profeet? Ja, de profeet zwijgt verder. En met die beschuldigingen van ongehoorzaamheid. Je hebt niet naar mijn stem willen horen. Eindigt zijn boodschap. En dan lezen we dat er een engel komt. Met een goede boodschap waar het niet op leek. Worden met die woorden toch waarheid. De Heer is met u. En ziet in genade naar u om, onbegrijpelijk in onze ogen, maar toch, er komt dus een keer in deze geschiedenis. Niet alleen maar een profeet die hen de waarheid aanzegt en hen confronteert met hun eigen leven, Maar God gaat ook verlossing brengen. En dat is wat de Heer ook zegt. De Heer is met u. En Gideon begreep het werkelijk niet. Als de Heer nou met ons is, waarom overkomt ons dit dan? Wat mij opviel in deze woorden, dat als je die tekst zo zo'n paar keer leest, is dat de Heer helemaal niet ingaat op die vragen van Gideon. Gideon spreekt van alles uit als die engel tegen hem gaat spreken. Maar de Heer die gaat als het ware niet uitleggen. Nou, deze reden, nee. Maar hij draagt hem op om Israël te gaan verlossen van de vijanden. Voor mij werd hierin zichtbaar, en ik kom dat natuurlijk ook wel eens tegen in het pastoraat. Als mensen in de crisis zitten, dan komt natuurlijk die vraag, en die hoeven we ook helemaal niet weg te drukken. Waarom overkomt mij dit? Waarom? Ook in relatie tot geloof. Waarom gebeurt dit nu in mijn leven? Waarom doet God dit mij aan? Het hoeft echt niet altijd met een gebalde vuist naar boven, maar wel soms die vraag. Hoe dan verder? Nou, vanuit deze geschiedenis wordt misschien wel duidelijk dat God dus niet altijd antwoord geeft op die waarom vragen. Gideon tekent bezwaar aan tegen die opdracht, maar God ruimt die bezwaren op. Ik zal met u zijn. En daar kan Gideon het mee doen. Misschien is dat ook wel voor ons. Om je daaraan vast te houden. Ik zal met u zijn. Dat hij Heere is, hè? Die naam verwijst daarna. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben erbij. Soms krijgen we dus niet antwoorden op die grote vragen in ons leven. Maar soms kom ik het wel tegen dat mensen daarin vastlopen en niet verder komen. Toch maar juist dan vertrouwen op het woord van God. Ook al krijg je niet altijd antwoord op die waarom vraag. Maar als de Heer zegt dat hij erin meekomt, en dat doet hij. Door zijn naam en onze naam te verbinden. Dat hij weet dat je hem weten mag, maar de Heer gaat mee. Ook al snap ik niet in de crisis waarin ik mij bevind. Maar dat we dan maar tegen elkaar uitspreken, dat we vast moeten houden aan die belofte woorden van de Heer. Hoe je ook misschien niet weet, hoe je morgen aan de nieuwe dag moet beginnen. Dan toch maar vasthouden, vandaag is de Heer erbij. Zo ook hier. God zegt tegen Gideon, ik ben erbij. Dan lezen we dan dat als Gideon dat aangesproken is door de engel van de Heere, dat het volk dan berouw heeft en in een gebedsbijeenkomst bij elkaar en hun zonde aan God gaat belijden. De afgoden misschien wel, nou ja, wegdoet uit hun gezinnen en zo. Nee, dat lezen we allemaal niet. En dat hoeft ook in die zin niet. In ieder geval niet als voorwaarden. De levende God wacht niet met ons te redden totdat wij berouw hebben. Nee, God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren, zegt Paulus in Romeinen 5. Wij krijgen berouw omdat hij begonnen is ons te redden. Door het werk van zijn zoon Jezus Christus en het werk van de geest in ons. En zo zien we daar het gebeuren, dat ondertussen roept God een redder en bereidt hem voor een taak. Voor er nog maar een teken van berouw is. En ja, Gideon had inderdaad bezwaren genoeg. En toch klinken die woorden, maar de Heere is met u. Ook al denk je, Gideon, dat jij het allemaal niet kan. Omdat je jezelf niet belangrijk vindt, omdat je inderdaad de jongste bent. En omdat de stam, nou ja, waar je van uitkomt, dat het al, nou ja, vanaf het begin al nalatig was om de Heere te dienen. Ik ben met u, strijdbare held. En zo leren we Gideon dan ook wel weer kennen in deze paar versen. Als een man, zouden we zeggen, zonder veel elan. Hij, als je hem daar ook ziet, hè, die tarwe wat uitkloppen in zo'n wijnpers. Je zou kunnen zeggen, Gideon maakte een wat moedeloze en uitgebluste indruk. Ja, als inderdaad verlossing van mensen moet komen, dan is er soms weinig hoop. Dan is er zelfs soms een hopeloze zaak. En toch wordt deze Gideon door God geroepen om zijn volk te verlossen. Ja, hoewel het ook bij Gideon allemaal was ingezakt. Ja, heren, als God nu in ons midden was geweest, ja, dan had ons dit toch allemaal niet overkomen. Het is allemaal weggezakt. Het is bij Gideon geworden tot een klein geloof. En zo'n klein geloof, dat let inderdaad veel meer op de bezwaren dan op de belofte van God. Klein geloof kijkt meer naar beneden, in plaats van dat het omhoog ziet naar de levenden. Klein geloof kijkt meer naar dat wat er is te zien, wat er om je heen gebeurt. Er komt niet toe om te zien op de onzienlijke, God in de hemel. Klein geloof denkt groot van alles wat onmogelijk lijkt, maar daarmee wel klein van God. En klein geloof, dat moeten we dan ook maar gewoon corrigeren. Dat moeten we ook bij elkaar doen, als gemeente onderling, als gemeenschap. Door niemand minder, uiteindelijk door God zelf te laten spreken in ons leven. En hier is het dan ook wat het gebeurt. God is het die Gideon roept. Ja, de Heere rekent niet met ons zoals wij zijn, maar zoals Hij wil dat we zijn zullen. En dat is ook het geheim van verlossing. Verlossing is daarom mogelijk in elke tijd. En daarom zijn, je zou kunnen zeggen, onze kwaliteiten geen plus. En onze zonden en gebreken zijn geen min. Maar de Heere roept in wie Hij wil. Tegenover al Gideons jamaars onderstreept de Heere God alleen maar zijn eigen beloftewoorden. In het feit, ik ben met u. En daar met die woorden, ik ben met u, worden al die bezwaren van Gideon teniet gedaan. En God zegt het zelf, ga in deze uw kracht. En het is de Heere die aansluit bij het geloof van Gideon. Ook al was het klein, maar geloof had het. Al was het maar een mosterdzaadje. Geloof in Gods wondermacht doet grote en kan grote dingen doen in het leven van mensen. En in deze kracht moet Gideon dan uiteindelijk ook gaan. En dat is genoeg. Alles wat Gideon nodig heeft, dat mag hij van de Heere verwachten. Niets uit eigen kracht, maar die kracht die zal hem geschonken worden. En de Heere zegt het dan, heb ik u niet gezonden? En ik zal met u meegaan, zegt hij later. En het wapen waar Gideon mee kan gaan is de naam van God, Heere, die verbondsgod. En daar is wat Gideon op mag bouwen, op Gods woord. En die woorden die houden stand, want God doet wat Hij zegt. Daar waar mensen, daar kunnen we in teleurgesteld raken. Maar als God spreekt, Hij doet wat Hij zegt. Tegelijkertijd lezen we ook daarin. En misschien heeft Israël wel later het gezien, hè, als ze terugkijkt op deze periode. Dat ze misschien wel terugverwezen heeft naar die woorden uit Leviticus 26. Want God doet wat Hij zegt als het gaat om zijn belofte. Maar God doet ook wat Hij zegt, wat er in zijn woord beschreven staat. Lees maar die woorden in Leviticus 26. Die slaan zo op dat wat het volk Israël daar overkomt. Maar als u niet naar mij luistert, zo staat er, en al deze geboden niet doet, u zult uw zaad voor niets zaaien. Want uw vijanden zullen het opeten. Ik zal mijn aangezicht tegen u keren, zodat door uw vijanden verslagen wordt. Zij die u haten zullen over u heersen. U zult op de vlucht slaan, terwijl niemand u achtervolgt. Als ze dus zonder God of naast hem de afgoden willen dienen, dan verbreekt ze als volk het verbond met God zelf. En dan kan een mens ook door God verzocht worden. Dat wat die woorden die klinken uit Leviticus 26. En zie hier de Midianieten. Een bewijs dat zonde verlammend werkt. Op een mens, maar ook op een volk. Gelovig en niet gelovig. Ja, misschien ook wel trekken naar onze samenleving. Als mensen leven in zonde, zonder God. Of met God, alleen vanuit een traditie. Dan kan het soms zo komen dat je het op een moment zelf moet zien te redden. Dan moet je zorgen voor je eigen ik. Leven met de afgoden, dat is niet vrij zijn. maar zo vaak gebonden door de macht in vorm van verslaving, in de verleiding tot overspel, meegezogen te worden in verlangen naar macht en status. Maar uiteindelijk kan het ons soms alles kosten. En kan er dus ook een moment komen dat je keihard tegen het feit aanloopt dat je het zelf gewoon niet redt. Dat je gedwongen wordt erbij te moeten gaan zitten. Om je leven te overzien. En na te denken. En soms kan het dus gedwongen door God. En daarom is het zo nodig dat we telkens weer hier mogen zijn. En dat we telkens weer dat evangelie mogen opendoen. En dat we elkaar mogen aanzeggen dat het van levensbelang is dat we ons vastklemmen aan Gods belofte. En daar ons houvast zoeken. En dat we tegen elkaar uitspreken, voortdurend maar weer vanuit het woord. God is niet uit op onze ondergang, op onze dood. Maar hij ziet uit naar onze verlossing, naar ons behoud tot in eeuwigheid. En daar waar Gideon later een altaar moet oprichten, mogen wij elkaar erop wijzen dat uiteindelijk wij geloven op dat kruisaltaar, Golgotha. En daar kunnen onze zonden verzoend worden. En daar is waar we ook God ontmoeten, in hem, zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Want door het werk daar op Golgotha, in dat wat hij heeft gedaan en volbracht heeft, daar kan die relatie die verbroken is tussen God en ons mensen geheeld worden. Maar het is wel van belang dat we telkens weer daartoe naar teruggaan. Telkens maar weer. Efeze 2 stelt Paulus de diagnose en die houdt ons ook als een spiegel voor. Als je die woorden, beginwoorden leest, dat kan je de moed ontnemen. U die dood was door de overtredingen en wij waren kinderen van de toren, net als de anderen. Ook al alleen daar staat dan ook geen punt, maar er komen die machtige woorden. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade, dat is onverdiend, bent u zalig geworden. Omdat God is binnengebroken in ons leven. Hij wil bemoeienis hebben met u en jou. En de Geest drijft ons als gelovigen uit naar het kruis. En wijst ons op dat verzoenend bloed van Jezus Christus. En weet en geloof, u hoeft er dus niet voor te strijden. Want Jezus is overwinnaar. Hij heeft hel en de dood en het graf overwonnen. En hij heeft dat gedaan omdat hij u en jou redden wil. En het eeuwige leven wil geven. Zo begonnen we deze dienst met dat beeld van deze wereld, van die oorlogen. En het kan even goed zijn dat het ook in uw leven is. Iets van dat verlaten, dat troosteloze, de gebrokenheid die aan de lijf ondervindt. Dat zal zichtbaar blijven inderdaad in deze wereld. Maar we leven vanuit het woord en in geloof. Dat God eens zijn kinderen zal thuisbrengen. Bijeen zal vergaderen. Bijeen zal roepen. Om eens thuis te komen bij hem. Om daar in eeuwigheid God groot te maken. Om hem te aanbidden. Daarom hoor in geloof naar zijn stem. Hoor naar zijn stem en weet dat hij zegt, de Heere is met u. En dan kan het. En dat is leven. Amen. Met elkaar bidden en danken. We bidden vanavond ook voor mensen buiten, nou ja, ik zou kunnen zeggen ons land, in deze wereld. We willen bidden voor christenen in Pakistan. Ze leven voortdurend onder dreiging van geweld tegen hen. Zelfs losse beschuldigingen van blasfemie, godslastering kan tot grote onrust leiden. En we bidden ook voor de moedige Finse politica, arts en grootmoeder Pavia Razanen, die de komende donderdag weer voor de rechter staat. Misschien heeft u wel eens van die naam gehoord, ook van de situatie daar in Finland. Aanklacht in hoog beroep, nadat zij uit liefde voor God en de mensen in 2019 drie bijbelteksten twitterde en in een boekje uiteengaf zette over haar bijbelse opvatting over huwelijk, gezin en seksualiteit. En dat hebben ze daar opgepakt en daar is ze voor de rechter voor geroepen. Nou, die Finse rechtszaak is zeer zorgelijk voor alle christenen die het gezag van Gods woord erkennen voor het leven en samenleven van mensen. Extra verontrustend is dat de Europese Unie een voorstel heeft gedaan om dit soort haatzaaiingen als EU-misdrijf aan te merken. Hiermee staat, als dat natuurlijk allemaal wordt toegezegd, wel de vrijheid van meningsuiting en geloofsvrijheid op het spel. Laten we voor haar en voor deze dingen bidden. Ja, Heere, wij danken u dat uw naam mocht klinken. De ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. En u maakt zich door uw woord met uw naam bekend. En daar mogen wij onze houvast in vinden, onze zekerheid. Daarmee kunnen we ook op weg, de avond in en de nacht die komt. Heer, en mogen we ook die lofzang aanheffen zoals we het hebben gedaan. Heer, mijn God, ik zal u loven. En tegelijkertijd, Heer, weet u ook en kent u ons hart. En misschien vinden we dat wel heel erg moeilijk om uw naam de lof te brengen. In de crisis waarin we zitten, of misschien wel ja, de moeite die we hebben met zoveel dingen die op ons afkomen. Omdat we geconfronteerd worden met de gebrokenheid van deze wereld. Misschien wel de gebrokenheid in ons eigen leven, in ons eigen lichaam. In ziekte die in ons naar binnen, die in ons leven aanwezig is en waar we aan lijden. Heer, er kunnen zoveel dingen zijn waardoor we pijn ervaren en lijden. Heer, we kunnen soms lijden aan het leven dat we niet toekomen om u de lof te brengen, zoals ook daar Gideon. Heer, maar toch in de crisis was u daar en bent u daar. En heeft u een verlosser doen opstaan. En vanavond mochten we dat delen. Dat wij verder mogen zien op u, Heer Jezus Christus, als de verlosser. Dat we op hem zullen zien en ons vertrouwen zullen stellen. En dan mogen we weten dat er geen macht is in deze wereld die dat verbreken kan. En geen macht in deze wereld is die ons uit uw hand rukken kan. Dat mag ons bemoedigen als er aan ons getrokken wordt, op welke wijze dan ook. Maar juist mag het ook ons aanzetten als het ons goed mag gaan in ons leven. Als we met vreugde en dankbaarheid uit mogen zien naar de avond die komt en de week die volgt. Met alles wat we daarin mogen doen in ons werken, in ons studeren, ons bezig zijn met onze gaven en talenten. Als we u mogen loven en danken in dat wat we uit uw hand mogen ontvangen. En dat de zegeningen ons zich mogen opstapelen in ons leven en dat we het werkelijk goed mogen hebben. Juist dan, Heer, ook spreekt u tot ons, dat wij u niet zullen vergeten en u niet uit het oog zullen verliezen, maar in dat wat wij ontvangen hebben, u telkens maar weer de dank zeggen en de lof brengen. Gaat u zo met ons mee, ook de nieuwe week in, en dat de woorden die vandaag gesproken zijn en die we voor morgen en vanavond gedeeld mochten zijn, dat we met die woorden verder zullen gaan, vertrouwend op u. Heer, zo bidden we niet alleen voor elkaar zoals we hier zijn of met ons meeluisteren. We bidden ook voor ons eigen land, voor onze regering. We bidden voor de provincie hier, maar ook voor burgemeesters en wethouders. Allen die een taak hebben om hier de gemeente aan te sturen, om te zien naar de burgers hier in Wilnis en omgeving. Maar ook onze regering, wees bij hen. Geef hen alles wat ze nodig hebben. Wees bij hen die daar ook zitting mogen hebben en dat doen vanuit een christelijk perspectief. Geef hen de wijsheid die nodig is. Heer, we dragen hen aan u op. Zo bidden we ook voor deze wereld. Heer, waar er veel gebeurt, waar veel onrecht is. En we bidden u dan ook, ontfermt u zich over ons, over de wereld waarin wij leven, in dat wat er gaande is. In bijzonder ook, Heer, daar waar de oorlog is, aan de randen van Europa, in de Oekraïne en Rusland. Wees bij hen die in verdriet zitten, die geliefden kwijt zijn geraakt, die gesneuveld zijn in de loopgraven van de oorlog. Heer, aan welke zijde ook. Er zijn vaders en moeders die verdriet hebben om hun zoon, die gesneuveld is en niet meer terugkomt. Misschien wel niet eens de mogelijkheid hebben om hun geliefde te begraven, omdat ze ten onder zijn gegaan op het slagveld. Heer, daar waar de strijd gestreden is, waar de bommen vallen. Wees bij hen, Heer, die door verdriet eraan ten onder gaan. Ontfermt u zich over hen. En we bidden u dan ook, wilt u regeringsleiders geven dat zij vrede zullen zoeken. Maar wel een vrede, niet door geweld. Heer, ontfermt u zich over hen en spreek hen aan. We hebben in geloof beleden dat u almachtig bent, de schepper van hemel en aarde. En wij geloven, Heere, dat het u niet uit de hand loopt. Maar wij bidden, wilt u daar ingrijpen als regeringsleiders, Heere, daar niet toe aangezet wordt. Heere, zo bidden we voor hen in deze wereld die als christenen in de minderheid leven. In bijzonder denken we ook dan aan de christenen daar in Pakistan. Die telkens maar weer bedreigd worden door geweld of daardoor zelfs worden aangevallen. Heere, geef dat ze door de geest de moed en de kracht vinden om het uit te houden. Om omhoog te zien, vertrouwend op u. Heere, voed hen met uw kracht en wijsheid en inzicht. Ontfermt u zich over hen. Heere, zo bidden we ook voor dat wat we deelden van deze Finse politica. Heere, die uiteenzet in dat wat zij gelooft. Als het gaat over de Bijbelse opvatting over huwelijk, gezin en seksualiteit. Heere, maar dat door de samenleving daar dat geweld wordt aangedaan. Heere, ook in Europa klinken er stemmen. Heere, dat ook die geluiden niet meer gehoord mogen worden. We ons niet mogen baseren op uw evangelie. Maar dat het draait om dat wat de mens gevoelt en ervaart. En dat wat de mens wil, dat dat het uitgangspunt moet zijn voor een ieder. We bidden voor de rechtszaak die ook daar deze week plaatsvindt. Geef hen allen daar die erbij zijn betrokken de moed en kracht om uit te spreken, om op te komen voor die Bijbelse opvatting. Heere, we dragen hen aan u op. Heere, en zo is er veel in deze wereld. Heere, als we zien op al het onrecht wat aangedaan wordt, al het geweld wat er is, hoe er geleden wordt, hoe ook in deze wereld de natuur, Heere, geweld wordt aangedaan op zoveel plekken en waar mensen aan lijden door hongersnood of anders wel door het natuurgeweld in branden en vele regenval. Heere, we bidden, wilt u ons ook laten zien dat we goede rentmeesters zullen zijn. Geef ons daarin het inzicht. Wilt u ook daar vanuit uw woord tot ons spreken? Dat we zorg mogen dragen in dat wat u ons hebt toevertrouwd. Heere, zo leggen we alles terug in uw handen. Soms zijn de dingen ook te groot. Maar Heere, u kan ermee verder. En u weet ervan. Zo bidden we, wilt u wegnemen wat niet goed was in ons luisteren, in ons spreken. Heere, zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En laat alles wat tot eer van uw naam was, tot zegen zijn voor onszelf en de mensen om ons heen. Heere, zo bidden en danken wij u, om Jezus Christus wil. Amen. Tot slot zingen we de woorden uit Weerklank, Psalm 147 en daarvan ook het zevende vers. De Heer heeft Jacob uitverkoren om naar zijn heilig woord te horen. Aan Israël heeft hij ten leven zijn rechten en zijn wet gegeven. De woorden uit Weerklank, Psalm 147 en daarvan het zevende vers. En voordat we die slotzang zingen mag ik u eraan herinneren de collecte doelen Kerkbeheer en Stichting Timon. Verhef uw hart tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.